De kerkraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag zal kandidaat J.C. Pronk voor ons voorgaan. Woensdagavond is er doopavond. Deze avond begint om 8:00. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Over het bezoek na 8:30. In ondertrouw zijn opgenomen Marinus Kostiaan Visser en Anne-Margriet Kraaienveld. Hun huwelijk zal vrijdag om 2:30 worden bevestigd in de HHK te Kesteren door dominee K. Visser. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is ten allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Wij noemden nu het zesde vers van 84. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen wij daarna Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? En wat er verder volgt, En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 2 Koningen 13, de versen 14 tot en met 25, waarvan de versen 14 tot en met 21 onze tekst vormen. Wij luisteren naar de heilige wet, daarna Psalm 139 vers 14 en vervolgens 2 Koningen 13 vanaf vers 14 tot en met 25 en de tekst voor de prediking zijn de versen 14 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand op de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn hand op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg driemaal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben. Dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa. En zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam, werd het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael, nu de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joahas. Doch de Heere was hun genadig en hen ontfermde zich hunner en wende zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf en zijn zoon Ben-Hadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joahas, nam de steden weer weder in uit de hand van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahas, zijn vader, met de krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden Israëls weder.
In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie van Kampen, die bij het geopende graf hebben gestaan en die ook als familie in ons midden is. En dan willen wij denken aan zuster van Staveren van de Lee, die weer opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis vanwege complicaties. Hester Verbaas willen we opdragen. Dankzeggen erin bedoel dat de ingrepen bij zuster Els Kraaiveld en David Kraaiveld en Anneke Barendrecht goed mocht gaan en dat ook Ruben Boer weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze Sabbat. De dag die naar uw naam genoemd is. En die aan uw dienst geheiligd en gewijd is. De dag waarin gij ons roept om ons af te zonderen. En te gaan naar uw huis. En ons te verlustigen in uw werk. En Heere, zou u ons die gezindheid willen schenken. Opdat die dag voor ons ook heilig zal zijn. En dat deze dag door u geheiligd is. En dat we in het bijzonder dan opgaan, zoals onze catechismus dat zegt, naastig naar uw huis, om naar uw woord te luisteren. En dan bidden we van u, zegen dan ook uw woord, dat deze dag weer in ons midden geopend is en verklaard zal worden. Wat een groot voorrecht, wanneer de pijlen der verlossing weer geschoten mogen worden in het hart van konings vijanden, En wij bidden u, vel ons dan ook neer, wanneer wij nog een vijand zijn van vrije genade. En dat we de kracht van het woord mogen ondervinden door het werk van de Heilige Geest. Maar ook na ontvangen genade, dat de doding van ons bestaan gestaag door zal gaan. Want wat uit Adam is, dat kan het Koninkrijk Gods immers niet beërven. Alleen datgene wat uit de tweede Adam, dat is de Heere Jezus Christus, ons toegebracht wordt, dat zal het Koninkrijk Gods beërven. En Heere, dan bidden we van u of gij ook uw dienstknecht wil zalven met de Heilige Geest. Help hem in de bediening van uw woorden, niet alleen hem, maar overal waar uw woord weer verkondigd wordt. En wij bidden u, scheld ook de Satan, dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dat wij ook niet door de drukte van ons dagelijks bestaan zo bezet worden in onze gedachten, dat er bijna geen ruimte is om naar het woord te luisteren. In het bijzonder wanneer we bezet zijn met allerlei zorgen, met verdriet en met noden. Zo dragen we alle rouwdragenden in ons midden aan u op. In het bijzonder de familie van Kampen, nu alles zo stil geworden is. Nu we onze broeder aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Ja, heren, dan mogen we terugzien op een bijzonder moment. Dat uw woord mag klinken. En heren, wij bidden u, geef toch dat wij het mogen beleven. Dat bij alles wat vergaat, het woord des Heren bestaat tot in de eeuwigheid. En dan denken wij aan onze zuster, die nu het weduwkleed moet aantrekken. En dat gaat inleven wat het is om haar man kwijt te zijn. Naar het vlees. En wij bidden u of gij haar ook wil sterken en vertroosten. En dan roept u het ook haar toe, zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En dat geldt ook voor de kinderen en de kleinkinderen die in ons midden zijn. En de overige familieleden. O Heere, wilt gij toch geven dat we hem met jaloersheid mogen nastaren, omdat het werk Gods in zijn leven openbaar mocht komen. En daar danken wij u ook voor. Wij bidden u, trek met hen op de onbekende toekomst tegemoet, met uw vertroostende werking. Zo dragen we ook zuster van Staveren aan u op, die weer een teleurstelling moest incasseren en opnieuw naar het ziekenhuis moest. Heere, u weet hoe moeilijk zij het daarmee heeft. En ook onze broeder. Ja, gedenk ze toch in deze moeilijke omstandigheden. En wilt gij geven dat ook de hulp die geboden wordt in het ziekenhuis door u gezegend mag worden, zodat ze toch weer terug kan naar Salem en dat ze toch langzamerhand weer in krachten mag herstellen. Gij zijt toch een God van wonderen. Maar wilt u ze bovenal vertroosten met uw ondersteunende genade. En dan bidden we u ook voor Esther. Heere, wilt gij haar toch beschermen. En wilt gij haar toch gedenken in uw gunst en goedheid. En geven dat er ook genezing mag optreden. Zodat de gebeden ook die opgezonden worden, door u verhoord zullen worden. En dan kunt u dat nooit doen om onzentwil, maar alleen om Jezus wil. Dan mogen we uw naam dankzeggen dat ook zuster Els Kraaienveld weer thuis mocht komen en dat de ingreep mocht gelukken. Heren, wilt u ook met haar zijn als ze de komende tijd, lange tijd moet rusten. We danken u, Heren, dat ook Ruben Boer weer thuis mocht komen. O Heren, u weet ook van de zorgen die nog steeds blijvend zijn. Moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. En daarom bidden we van u of gij ook wijsheid wil geven. En dat zij mogen steunen op uw goddelijke voorzienigheid. Zo dragen we ook David aan u op. Die ook thuis mocht komen na zijn oogoperatie. We mogen uw naam danken dat alles goed mocht gaan. Wilt u ook met hem zijn. En hem een nieuw hart geven. Heren, wij bidden u ook voor Anneke Barendrecht. We danken u dat ook zij goed door de operatie ingeleid mocht worden. Wilt u haar verder ook herstel geven? Zo bidden we u voor de ganse gemeente. Heren, wilt gij uw zorg, uw heddelijke zorg over ons allen uitstrekken? En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij als voorbereiding op de prediking Psalm 76 en daarvan de versen 1, 2, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. En ja, het moet me even wat van het hart, gemeente. Als ik 's maandags terug ben en ik heb dan een vrije zondag achter de rug, dan vraag ik altijd van deze of geen: hoe was de opkomst 's middags? Als er een gastpredikant is. Nou, magertjes. Hoe komt dat? We hebben toch ook geen vrije zondagmiddag? En ik bedoel dat lief, gemeente. Kijk, u mag gerust eens een keer naar een ander toe gaan en een ander beluisteren, maar daar is door de week genoeg gelegenheid voor. Maar kijk, volgende week hebben we weer een ander. Buig dan je knieën eens. De Heere heeft dikwijls zo weinig nodig om een mens te bekeren. Laten we trouw zijn. Onze gemeente is altijd heel trouw geweest. Ik sta hier 17 jaar en daarin hebben we niet te klagen. Maar dat moet niet afnemen. Laten we elkaar vanuit de liefde ook daarin opscherpen. Dat zou ik toch graag eventjes kwijt willen. Dank u voor het luisteren. Zingen we nu Psalm 76, vers 1, 2, 4 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij het derde vers van Psalm 49. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het nare verderf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijzens levensend. Der dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. Het derde vers van Psalm 49 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, dan willen wij ook met de preek van vanmorgen de serie over de profeet Elisa afsluiten. En als wij dan toegekomen zijn aan 2 Koningen 13, vanaf vers 13, vanaf vers 14, dan ligt daar een hele tijd tussen waar we de laatste keer met elkaar over nagedacht hebben en nu. Want wij weten dat de eerste 5 jaren van Elisa beschreven worden, waarin wij vele wonderen mochten zien, was in de tijd van koning Joram, en dat is een kleinzoon geweest van Achab. En dan volgen daarna 3 andere koningen, namelijk Jehu en Joachas en Joas. En u weet wel dat Jehu de opdracht krijgt om het huis van Achab uit te roeien. En Jehu die regeert 28 jaar. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon Joachas en die regeert 17 jaar. En de geschiedenis die dan vanmorgen onze aandacht vraagt, is ongeveer in het 10e jaar van koning Joas. En als je dat bij elkaar optelt, dan komen wij in het totale aantal jaren van 55. En dat betekent dus dat de Heilige Schrift niets meer vermeldt over wat er in die 55 jaar gebeurd is tijdens de bediening van Elisa. Dat wil uiteraard niet zeggen dat Elisa stil heeft gezeten. Dat blijkt ook wel uit de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Maar de schrift zwijgt verder over die 55 jaar die daarna nog plaatsvond. Elisa is oud geworden. Elisa is dus ongeveer 60 jaar in de bediening als profeet geweest. En waarschijnlijk is hij 85 jaar geworden. En nu treffen we hier Elisa aan op het eind van zijn leven. Het zal zijn ziek en zijn sterfbed worden. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente, Elisa's einde. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij zijn spreken voor zijn sterven. En ten tweede zijn spreken na zijn sterven. Dus wij staan stil bij Elisa's einde. Zijn spreken voor zijn sterven en zijn spreken na zijn sterven. Zoals ik u al zei, bevinden wij ons dus in het tijdgewricht van Joas, koning Joas. Niet te verwarren met koning Joas van Juda. Het is dus koning Joas van het 10-stammenrijk. En op een goede dag, jongens en meisjes, komt er een bode in het paleis van Joas met de mededeling dat Elisa erg ziek is. En zodanig dat hij waarschijnlijk binnenkort zal gaan sterven. En Joas, hij schrikt van die boodschap. En hij wil zo snel mogelijk naar Elisa toe om afscheid te kunnen nemen van Elisa. Nee, Joas was geen godvrezende koning. Ook Joas hield nog vast aan de Baaldienst. En toch had hij wat met Elisa. Hij had diepe achting en respect voor Elisa de profeet. En Joas wist uit ervaring welke betekenis de profeet Elisa voor het volk Israël heeft. En hij beseft maar al te goed, nu Elisa gaat sterven, zal dat een groot gemis zijn voor het volk en ook voor hem als koning. En als hij dan aankomt bij de woning van Elisa, jongens en meisjes, dan komt hij wenende, huilende, komt hij binnen. Zo geëmotioneerd is hij van de boodschap die hij hoorde dat Elisa gaat sterven. Nee, Elisa gaat niet sterven net als Elia. Hij zal niet met vurige wagens en paden ten hemel gaan. Elisa gaat op een gewone manier sterven, zoals de meeste mensen, zoals ook de meeste van ons, zullen sterven. Er zal altijd een oorzaak zijn, of dat iemand plotseling wordt weggenomen, maar hier is een ziekte de oorzaak van het sterven van Elisa. En als Joas dan binnenkomt, dan spreekt hij die bekende woorden uit, namelijk: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En wij kennen die woorden. Wij weten dat Elisa zelf die woorden heeft uitgesproken bij het sterven van de profeet Elia. En naar alle waarschijnlijkheid zijn die woorden in het tienstammenrijk bekend geworden. En zijn ze als het ware een gezegde geworden, waarin te kennen wordt gegeven welke een betekenis één persoon kan hebben voor een heel volk. En Joas die neemt dan deze woorden ook over om die toe te passen op de profeet Elisa. Hij zegt daarmee eigenlijk dit: o Elisa, u bent ons meer waard dan de wagen Israëls en zijn ruiters. U bent ons meer waard dan een groot leger soldaten met wagens en paarden en wagens en wapens die ingezet worden in de krijg. En zo had Joas ook Elisa beleefd in al die achterliggende jaren. De aanwezigheid van één persoon was o zo belangrijk geweest voor het volk. Wij weten uit de geschiedenis dat Elisa bijvoorbeeld vanuit de profetische gave wist waar de Syriërs binnen wilden vallen in het land, en dat de koningen maatregelen konden nemen zodat ze die aanval konden afwenden. Wij weten dat Elisa grote wonderen heeft mogen doen, zodat het volk ook gevoelde dat de Heere, ondanks de goddeloosheid en ondanks de Baaldienst, hen nog niet had verlaten. Zij wisten wat het betekende, wat later van de profeet Elia gezegd wordt, en het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Zijn raadgevingen, zijn profetieën waren van betekenis. En gemeente, als zo'n iemand dan sterft, wat is dat dan een groot verlies? Minstens 60 jaar had hij op cruciale momenten de koningen en het volk gewaarschuwd voor hun vijanden. En wat is dat dan geweest als Joas zo binnenkomt en als hij weent, terwijl hij God niet vreesde, terwijl hij de Baaldienst niet had weggedaan? Ja, zegt iemand, dominee, dat zal eigenbelang zijn geweest van Joas. En zelfliefde, ja, daar hebt u gelijk in, dat is zo. Dat is dat geweest. Hij ging vrezen. Hij denkt, oh, hoe moet het toch? En toch, Matthew Henry, die wil het toch positief duiden, dat Joas zo over Elia dacht. Ik citeer hem. Hij schrijft in zijn verklaring: er zijn er geweest die het woord van God niet wilden gehoorzamen, maar aan wie de getrouwe dienstknechten ervan toch zo geopenbaard waren in hun geweten, dat zij niet anders konden dan hen eren. Kijk, daar zit iets dubbels in. Dat kun je ook soms aantreffen onder ons. Dat er wel diepe respect en achting is voor een knecht van God, of voor een ouderling of diaken of een kind van God. In de familiekring. En dat hij op een bepaalde manier ook functioneert in het geweten. Soms zelfs na iemands dood. Zodat een moeder zou kunnen zeggen, wat zou je vader daar nou van gevonden hebben, nu je dit doet. En dat iemand dan toch tot beschamend toe moet toegeven dat het niet goed is wat hij of zij doet. Zodat zo'n persoon in het geweten functioneert als een soort rem. Is dat misschien ook bij jou zo, of bij u zo, of bij mij zo? Dat ik daarom misschien toch altijd hink op twee gedachten, maar dat ik ten diepste toch mijn oude leventje niet vaarwel wil zeggen. Maar als ik dan thuis kom bij zo'n persoon, dat dat toch een zeker beslag legt en dat ik ook wat gedempt ben. En als zo'n iemand mij dan waarschuwt, dat ik dan ook nog moet toegeven dat hij gelijk heeft. Dat heb je soms met bepaalde figuren, niet waar? En dat toch vervolgens iemand de boodschap achterlaat en dan niet doet naar de woorden die hij uitgesproken heeft. Zo was Joas ook eigenlijk. Joas, hij was bezorgd. Hij denkt, hoe moet het nu? En nu dat Elisa gaat sterven, want hij wist dat Azaël, de opvolger van Ben-Hadad, die Elisa trouwens ook had aangewezen, aanvallen deed, en dat dat een geesel Gods was over Israël. En hij wist het, zolang de godvruchtige Elisa nog leeft, dan beschermt de Heere het volk. En nu hij zijn knecht gaat wegnemen, wat zal er dan geschieden? Misschien hebt u ook wel dat gevoel gehad. Dat u zegt, als er een kind van God weggenomen wordt, wie komt er voor in de plaats? We kennen toch die uitspraak dat Gods kinderen, dat zijn de kurken waar de wereld nog op drijft. En dat wil eigenlijk zeggen dat het zo van belang is dat er kinderen Gods in ons midden zijn, gemeente. Die ook voor de gemeente bidden, die voor Barendrecht bidden, die voor land en volk bidden. Dat is van belang, gemeente. En dat Joas misschien ook wel bevreesd was dat het woord Gods weggeraapt zou worden. Dat is een oordeel, gemeente, als dat gebeuren gaat. Hoe reageert Elisa op deze uitspraak van Joas? Nu hij op hoge ouderdom gekomen is. Nu gaat hij een geestelijke erfenis nalaten aan Joas. Hij zegt tegen Joas, Joas, pak een boog en neem een aantal pijlen. En Joas die gehoorzaamt als een kind. En open het raam. En span de boog. En kom dan even dicht bij mij staan. En kijk eens, jongens en meisjes, wat Elisa doet. Hij legt de hand op de hand van Joas. En dat is natuurlijk een symbolisch gebaar. Daar wil mee Elisa iets zeggen. Niet om Joas een handje te helpen om die boog te spannen. Maar Elisa die wil wat overdragen. Hij wil namelijk de profetie overdragen, het woord des Heren overdragen aan Joas. En hij wil daarmee ook de kracht overdragen die de Heren verbindt aan de profetie. Hij wil als het ware de Heilige Geest aan hem overdragen, zodat hij ook daadwerkelijk gaat geloven wat Elisa te zeggen heeft met zijn afscheidswoord. En wat is dat belangrijk, gemeente, wanneer wij afscheid nemen van een knecht van God en een kind van God. En dat wij luisteren. Heeft hij misschien nog wat te zeggen? Heeft hij misschien nog wat na te laten? En dat zijn vaak ook woorden die je dan nooit meer vergeet. Die een bepaalde indruk achterlaten, maar ook een boodschap. En dat doet ook hier de profeet Elisa. En als dan de boog gespand is, dan zegt hij: schiet! En dan moet hij blijven schieten. Richting het oosten. Richting de vijanden. En dan spreekt Elisa zijn profetie uit. Hij zegt: het is een pijl der verlossing, des Heeren, een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs verslaan in Afek tot verdoens toe. O zeker, God is de bewerker van deze verlossing. Maar Elisa profeteert dat hij Joas gaat gebruiken om deze verlossing te bewerken. Ja, dan zien wij wie God is, geliefde gemeente. Dat hij zo'n rijke belofte geeft aan zo'n goddeloze koning. Het is altijd weer het vrijmachtige werk van Gods genade om een belofte aan iemand te geven. Dat zien wij hier ook. Dat er niet iets is in de persoon zelf dat hem ontvankelijk maakt voor de belofte. Een grondje. Zodat de Heer zegt: nou, er is iets aangenaams in je en daarom schenk ik die belofte. En laat dat ook voor de meest goddeloze in ons midden een bemoediging zijn. Dat de Heer vanuit zijn vrijmachtig welbehagen zijn beloften schenkt. En waarom doet de Heere dat? Dat doet de Heere omdat hij nog gedenkt aan zijn verbond. Dat hij met het volk Israël heeft gesloten. Hij schenkt aan hen een pijl der verlossing, terwijl ze het niet verdiend hebben. En nu gaat het hier om een concrete, aanwijsbare verlossing. Daar moeten we ook altijd op letten als het gaat om een belofte, namelijk een verlossing tegen de Syriërs. Tegen de vijanden van Gods volk. En dat hij ze zal verslaan tot verdoens toe. En als Joas dan klaar is met schieten, jongens en meisjes, dan gaat Elisa Joas beproeven. Dan gaat hij namelijk beproeven in hoeverre hij die boodschap des Heren echt gelooft. Neem nog eens pijlen en sla ze tegen de aarde. En Joas, hij pakt een aantal pijlen, eerst één pijl en hij slaat ze tegen de aarde en een tweede pijl en een derde pijl. Nou ja, en dan stopt hij er maar mee. Want ja, hoe lang moet hij hiermee doorgaan? Geliefde gemeente, dat is het er nou juist. Dat hij halverwege stopt. En gelet op de reactie van Elisa, dat Elisa daarna heel toornig wordt. Moet Elisa wel geweten hebben wat er in het hart van Joas leeft? Dat heeft de Heere aan hem geopenbaard, dat kan niet anders. Want dat hij halverwege stopt, dat is een kwalijke zaak, gemeente. En dat geeft Elisa ook duidelijk te kennen. Elisa zegt: je had moeten volharden. Want nu zult u de Syriërs maar 3 keer verslaan. En zult u de Syriërs niet tot verdoens toe verslaan. Dus dat ze echt helemaal verdwijnen. Dat ze helemaal gedood worden. Hij neemt het Joas kwalijk dat hij dat teken dat de profeet hem aanreikt, veracht. En wat is dan geweest bij Joas? Dat hij dat toch niet deed. Want jongens en meisjes, ik kan me best voorstellen, als je het schriftgedeelte zo leest, Dat je dan zou zeggen, ja, maar had Elisa dat dan niet moeten zeggen? Doorgaan, Joas, doorgaan. Maar het is vrij sumier zoals het verhaald wordt. Maar we kunnen gerust de conclusie trekken, gelet op de reactie van Elisa, dat Joas een bepaalde houding heeft aangenomen. Een houding van ongeloof. Van ja, zijn schouder ophalen, wat is dat dan voor een teken? Dat ik die pijlen moet schieten richting het oosten en dan ook nog zo'n rare handeling te verrichten om die pijlen dan stuk te slaan in de aarde. Wat houdt dat nou eigenlijk in? En gemeente, kijk, en dat is nou de ziekte van het ongeloof. Er wordt een kostelijke belofte gegeven, een pijl der verlossing wordt afgeschoten. En toch wordt die pijl der verlossing niet aangenomen. En waaruit blijkt dat dan, dat er niet volhard wordt in het waarnemen van het teken dat aangereikt wordt. En wat houdt dat teken dan in? Dat teken dat houdt in volharding, gehoorzaamheid. Waarin? In het doden. In het doden van de vijanden. En dan zie je ook hoe funest het ongeloof is gemeend. Want het ongeloof verlamt eigenlijk de belofte Gods. Joas doorstaat deze beproeving niet. En gemeente, daar zit een les in. Allereerst een les voor elke dienaar des woords en allen die een ambt bekleden. Want Joas bekleedt hier een ambt. Hij is koning. Hij is voorganger van het volk. Hij moet het goede voorbeeld geven. En als hij dan die pijlen der verlossing schiet en hij twijfelt zelf aan de kracht daarvan, aan de kracht van de profetie. Hij haalt zijn schouders op over het woord des Heeren. Dan is dat funest voor het volk. En dat geldt ook voor elke dominee. Als hij niet vanuit het geloof de pijlen der verlossing afschiet vanaf de kansel. Dan is dat funest voor een gemeente. Dan is dat funest voor het zielenleven, gemeente. Waarom is dat dan funest? Omdat die vijanden blijven leven. Immers, de Heere die heeft de belofte gegeven dat die pijlen, die zullen ervoor zorgen dat de Syriërs verdoen zullen worden. En gemeente, daartoe roept de Heere ook zijn knechten. Om pijlen af te schieten richting de vijanden. Richting ons vijandige hart. En daar moeten we eens over nadenken, gemeente. Gebeurt dat ook vanaf de kansel? En waaraan kun je dat weten, dominee? Nu, dat die pijlen ook gericht worden. Echt gericht worden op dat vijandige boze hart. Want het is niet zo dat wij zitten te wachten op de boodschap van het evangelie. Wij zijn niet lieve zoekende mensjes die een aangename gestalte al hebben en al openstaan voor het woord en zo naar de kerk gaan en hopen dat er een woordje in het hart valt wat hem precies een beetje past en streelt. Maar binnen de poorten van onze ziel leeft een ontzaglijke vijand. En dat is dat boze, goddeloze bestaan. En dat moet geraakt worden. En dat heel concreet, gemeen. Want die vijand heeft vaak ook een gezicht. En dan moet u eens over nadenken, welk gezicht heeft die vijand in mijn hart? Jongens en meisjes, weet je dat je een vijandig hartje hebt?
En dat er weerstand is in je hart. Jonge mensen, je moet maar eens opletten als je in de puberteit komt, hoe makkelijk je geïrriteerd raakt als je moeder je ergens op wijst. Als je moeder zegt, laat mij dat spelletje eens zien. Je bent aan het gamen achter je computer. Laat mij eens even kijken. En dat wil je niet. Want jij was net bezig met een spelletje van moord en doodslag. En allerlei duivelse afbeeldingjes. Ja, dan wil je natuurlijk niet dat je moeder dat ziet. Kijk, dat is een pijl. Dat is een pijl die afgeschoten wordt. Om je te behouden. En je wordt wat ouder. En misschien dat je dan niet meer die spulletjes doet. Of je moet er onderhand aan verslaafd raken. Dat kan natuurlijk, hè. Maar dat je andere dingen hebt die je beheersen. Seksuele begeerten. Dat is een pijl, gemeente. Of liefde tot het geld. Tot succes. Carrière maken. En er altijd mee bezet zijn. Dat er totaal geen ruimte is om de Here te zoeken. Dat is een pijl, gemeente. Of een pijl van dode orthodoxie. Dat je de roepstemmen makkelijk afketst door te zeggen, ja, maar dat moet je gegeven worden. Zonder echt de eis van bekering en van geloof ter harte te nemen. Want God die zal die eis nooit terugnemen. We zijn goed en naar zijn evenbeeld geschapen. God zal blijven eisen om hem lief te hebben. En de naaste als jezelf, dat is een pijl, gemeente. Maar ook naar ontvangen genade. Tenminste, als je denkt dat je ontvangen genade hebt. En daar zou ik eigenlijk Joas een klein beetje onder willen scharen. Want Joas was onbekeerd, hij was een Baal liefhebber. Maar ja, hij had toch wel respect voor Elisa. En ja, daar ging hij naar de kerk en daar ging hij naar luisteren. Hij wilde toch het woord des Heren wel horen van Elisa. Wat hij nog te zeggen heeft voordat hij ging sterven. Er zijn van die mensen die denken dat ze half bekeerd zijn, gemeente. Maar als de pijlen van de verlossing afgeschoten worden naar zulke mensen, dan moeten ze eerlijk zijn dat zij eigenlijk hun eigen bestaan niet tot verdoens toe doden. En dat is toch wel het kenmerk van de waarachtige bekering, gemeente. Dat als iemand echt tot God bekeerd wordt, dan wordt hij niet passief, maar actief. Want God die zet een zondaar in die strijd. Schiet, zo zegt hij, schiet. Want ze worden dieper ontdekt aan hun bestaan. Dood dan uw leden die op de aarde krijg voeren. Kijk, en dan zie je ook hoe funest het ongeloof is, gemeente, want dat gebeurt dan niet. Dan haal je schouders erover op en dan verlam je de prediking van het woord van God. Maar als het woord van God geschoten wordt in het hart van koningsvijanden, dan zeggen ze, draag mij uit, want het heeft mij geraakt. En dan komt er een knak in het leven. En dan gaat die leegbloed tot verdoens toe. Dat zal uiteindelijk ook zijn laatste snik uitmaken. Als hij dan eindelijk ontbonden wordt. Om dan met Christus te mogen zijn, geliefd. Om dan eindelijk te mogen delen in die belofte. Dat namelijk een ziel in Christus meer dan overwinnaar is. En dat hij mag ervaren dat hij zijn oude bestaan mag afleggen. En wat kan dat soms een strijd zijn. Ook op het sterfbed, geliefden, in het leven van Gods kinderen. Om die oude mens tot verdoens toe te doden. Nee, dat doen ze niet in eigen kracht. Want wat deed Elisa? Wat deed Elisa? Toen Joas die boog moest spannen, toen legde Elisa zijn hand op de hand van Joas. Kijk, en zo is het ook met Gods kinderen, gemeente. Als zij die pijlen der verlossing mogen hanteren door het geloof, dan legt de meerdere Elisa zijn hand erop. En dan zal de meerdere Elisa zijn geest schenken, zodat er ook een volharding komt in de strijd. En zodat wij geoefend worden in die strijd om daadwerkelijk die geestelijke Syriërs te verdoen. Dan zal ervaren worden dat mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Ja, dan zal de duivel verslagen worden en de inwonende zonde die zullen eronder gebracht worden in de kracht des Heren, doordat de meerdere Elisa zijn hand, zijn zegenende hand erop legt. Nee, dat kon Elisa niet bij Joas bewerken. Maar dat kon de meerdere Elisa wel, gemeente. En daarom is het zo wat een keer een dichter heeft gezegd: Hij redt mij keer op keer. Want kinderen Gods in ons midden, die strijd die houdt nooit op. En daarom zei Elisa ook van je had door moeten gaan. En let er eens op hoe Elisa reageert op het ongeloof. Want hij wordt toornig. En wij weten uit de Heilige Schrift dat Christus dat ook gedaan heeft. Als hij waarschuwt, als hij Capernaum waarschuwt, dan wordt hij vervuld met heilige toorn. Want indien de tekenen geschied zijn, die in u geschied zijn. In de stad Sodom en Gomorra, zij hadden zich bekeerd. En zo is het ook met Barendrecht, gemeente. Let daar. We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn spreken na zijn sterven. En gemeente, dan gaat de profeet Elisa sterven. Een kind van God sterft. Nee, hij sterft niet zo zoals Elia. Maar hij sterft wel net als al Gods kinderen. En dat is geen verschrikking meer, geliefde gemeente. Echt waar niet. Theodorus van de Groen die zegt op zijn sterfbed: ik lig hier op rozen. Ik lig hier op Christus. Omdat Christus het sterven van zijn volk heeft geheiligd. Het sterven van een kind van God, gemeente, dat is zijn mooiste dag. Dat is een feestdag. Want dan gaat het laatste touwtje los van het levensschip. Om dan over te mogen steken naar het land der belofte. Daar staan de engelen Gods klaar, jongens en meisjes. Wij lezen dat ook in de Heilige Schrift. Dat als Lazarus de bedelaar stierf, dat de engelen zijn ziel dragen in de schoot van Abraham. Dan mogen ze eeuwig de strijd te boven zijn. En dan mogen ze eeuwig bij de Heer zijn. De familie van Kampen is in ons midden. En de kinderen en Jo zijn er getuigen van geweest. Hoe Cor afscheid nam van dit aardse leven. En hoe wij hem in vrede hebben mogen begraven. En daarom, jongens en meisjes, let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man, het einde van die vrouw, zal vrede zijn. Wat een verlies, nu Elisa gestorven is. Wat is het altijd een groot verlies, wanneer een kind van God ons ontvalt, gemeente. En wie komt daar nu voor in de plaats, jongens en meisjes? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Toe, steek je vinger eens op in je hart. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Zou je dat ook nou niet willen? Zou je dat ook niet willen zoeken? Zul je de pijlen van de verlossing die in de prediking aangereikt worden niet zomaar naast je neerleggen? Maar zul je ze naar de hemel schieten? Daar geeft de Heere die pijlen voor. En te vragen, Heere, zou u die pijl van verlossing in mijn leven willen toepassen? En dat vijandige hart willen doden? Zodat ik ook dat nieuwe leven deelachtig mag worden? Ja, gemeente, en als er dan zo'n groot verlies geleden wordt, ja, wat valt er dan een lege plaats op te merken? En dat zien wij ook hier in onze geschiedenis. Want dan zien wij dat de slaande hand van God komt. Want het is een oordeel Gods. Als de Heere zijn knechten gaat wegrapen. Als de Heere zijn kinderen gaat wegnemen. Dat is een oordeel Gods. En dat laat de Heere ook voelen. Want zie daar wat er gebeurt. Er komen Moabieten het land binnen. Roofzuchtige Moabieten. Echt een gemeen volk is het. Afstammelingen van Lot. Plagers van Gods volk. En zij proberen datgene wat de Heere aan het volk heeft gegeven weg te roven. En dan trekken ze ermee weg. Ze wachten eerst tot het volk weer het een en ander heeft. En dan vallen ze binnen en proberen ze dat weg te nemen. Het is de slaande hand Gods over het tienstammenrijk, gemeente. Terwijl de Moabieten onverwachts telkens weer binnenvallen, sterven er mensen. Ook op een gewone manier. En zie daar, kijk, daar komt een begrafenisstoet. En ze zijn van plan om iemand eervol te gaan begraven. Dan zien ze in de verte rookwolken en ze begrijpen het. Oh ja, dat zullen wel weer Moabieten zijn die binnenvallen en... En zodoende kunnen ze de begraafplaats niet bereiken. En ze kijken om zich heen en ze zien daar het graf van Elisa. En ze zeggen tegen elkaar, laten we hem daar dan in begraven. En heel snel lopen ze naar het graf en ze wentelen de steen van het graf van Elisa af. En dan staat er ook letterlijk in onze tekst. En ze werpen hem op de beenderen van Elisa. Dus Elisa moet al een lange tijd geleden begraven zijn. En als zij dan hun doden daar op de beenderen van Elisa begraven, werpen, dan gebeurt er een wonder, jongens en meisjes, want hun doden wordt opgewekt. En hij komt tot leven. En hij loopt uit het graf van Elisa. En wat zal iedereen stil en vol verwondering zijn geweest toen zij dat zagen. Wat is dit? Wat is dit? Ja, gemeente, dat is een krachtige prediking. Nadat Elisa gestorven is. Dat is altijd zo rijk. Dat als iemand gestorven is van Gods kinderen of Gods knechten, dat zij dan daarna niet zwijgen. Maar dat zij blijven spreken nadat zij gestorven zijn. Denk aan Hebreeën 13 vers 7. En daar kennen wij ook voorbeelden van in onze gemeente. Voorbeelden van dienaren des woords die hier gestaan hebben. Of die u gekend hebt in uw vorige gemeente waar u vandaan komt. Hoe vaak hoor ik bijvoorbeeld niet de naam van dominee Laman van Rotterdam-West. Spreken nadat zij gestorven zijn. En de ouderen in ons midden heb ik dikwijls horen vertellen van dominee Van Ree. Die als jong predikant hier in Barendrecht stond en zo ernstig kon waarschuwen. Nadat zij gestorven zijn, maar ook kinderen Gods uit het midden van onze gemeente. Die bepaalde woorden zeiden die je niet meer kon vergeten. En waar je op bepaalde momenten ook echt nog wat aan hebt. Zoals tante Jo Verbaas een keer tegen mij zei. Maar dominee, we hebben toch een koning. Dat ik ook een beetje moedeloos was. Waar ik pas nog aan moest denken. We hebben toch een koning. En dat was bij Elisa ook het geval. Elisa had heel wat nagelaten van zijn woord. En nu dat dit gebeurt, zien wij dat hij nog spreekt nadat hij gestorven is. En waar spreekt dit wonder dan van, gemeente? Van de levendmaking. Dat wonder dat alleen God kan doen. Van de opwekking uit de doden. Wat gelooft gij van de wederopstanding des vleeses? Diep in het Oude Testament geeft God een bewijs en zegt hij, zie je wel, je moet niet bij dat graf blijven steken. Als dat graf gedolven is, dan is dat niet het einde van alle tegenspraak. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar daarmee is het nog niet afgelopen. Want die ziel die zal verenigd worden met het lichaam. Ook het lichaam zal uit de doden opstaan. Ik citeer zondag 22. Wat gelooft gij van de wederopstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees, mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En daar is dit een voorbode van. En tegelijkertijd onderstreept dit wonder de profetieën van Elisa. Daarom niet moedeloos worden als een knecht van God ons ontvalt of een kind van God ons ontvalt. Niet moedeloos worden, niet blijven steken in die persoon. Dat is ook maar een vergankelijk mens. Maar moed putten dat het woord als een erfenis meegegeven is. Ook voor de komende generatie, jongens en meisjes. Ook voor jullie. Dit is een bemoediging voor degene die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Want er ging als een lopend vuurtje. Heb je het al gehoord wat er gebeurd is? Toen er een dode in het graf van Elisa geworpen werd. Daar krijg je toch moed van. Ja toch? En daarom de moed niet opgeven hoor. Maar we hebben met een almachtig God te doen. Die een dode kan opwekken. En tot leven kan brengen. En ook als het gaat om het geestelijke leven. Als je de dood hier van binnen zo gewaar wordt. Als de dode gij misschien wel bij je naaste. In je gezin. Of in de gemeente. Maar niet moedeloos worden. Wat dan, dominee? Nou, werp het in het graf van Elisa. Ja, van de meerdere Elisa. Van de Heer Jezus Christus. Die niet voor niets in het graf neergelegd is. Die in het graf de dood heeft overwonnen. Die opgestaan is uit de doden. Die het leven aan het licht heeft gebracht. En niet alleen om wedergeboren te worden tot een levende hoop. 1 Petrus 1. Daar kunnen we dat lezen. Maar ook tot doding van de oude mens. En tot opstanding van de nieuwe mens. Ik citeer een stukje uit de Bijbelverklaring van Deksel. Daar staat, als gij der zonde zijt afgestorven. Dus in het uur van de bekering. Dat is een wonder, gemeente. Echt sterven aan de zonde. Hè? Niet praten. Niet erover praten. Er is zoveel praat, godsdienst, gemeente. Maar dat je zegt, het is me de dood geworden. Voel je, als de zonde je de dood geworden is. Dan is het je een van harte vijand geworden. Het is me de dood geworden. Voel je? Werp u dan slechts in uw heilands graf. Met ootmoed en zelfverloochening. Omdat al de goddeloze bestaan je voortdurend achtervolgt. Hoewel het je de dood geworden is. Maar soms nog zo springlevend. Zo zult gij weder leven. En opstaan. Hoe doe je dat dan, dominee? Zegt een ziel. Ja, dan moet je in geoefend worden. Door het ware geloof. Dat je door het ware geloof je werpt in het heilands graf, staat hier. Gelijk deze deed. Want wie Christus kracht over de dood in een waar geloof aangrijpt, met deze dood in aanraking en verbinding komt, wordt hierdoor tot het rechte leven zijns geestes verwekt. Wat is dat toch een kostelijke boodschap, gemeente. In aanraking komen met een dode Jezus. Maar hij is niet dood gebleven. Hij is opgestaan uit de dode, gemeente. Om het leven aan het licht te brengen. Om u, dode zondaar, dat leven te schenken. Denk aan wat Paulus zegt. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt wordt door de werkingen des geloofs. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Daar gaat het om, gemeente. Dat je dat ook gaat zien. Dat daar die pijlen der verlossing uit voortkomen. Uit het graf van de meerdere Elisa. Het herinnert het volk dan aan die pijlen der verlossing. En we hebben dat niet gekozen als onze tekst. Maar in het vervolg kunnen we dat lezen. Dat de Heere dan denkt aan het verbond met Abraham en Isaac. We kunnen dat lezen in vers 23. Doch de Heere was hun genadig. En ontfermde zich hunner en hij wendde zich tot hen. Om zijn verbonds wil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven. En heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. Wat een wonder, gemeente. Zulk een goddeloos volk. En ik zeg het heel zachtjes, gemeente, maar ik meen het wel. Zo'n goddeloze gemeente met een goddeloze dominee. Ik meen het wel. Maar dat er hier aan staat, doch de Heere was hun genadig. En hij ontfermde zich hunner. En hij wendde zich tot hen. Laat het een gebed mogen zijn, Heere, wend u zich tot ons. Tot mij om uw verbonds wil, o Heere. En verwerp ons toch niet van voor uw aangezicht. En dan zal Joas inderdaad 3 keer die Syriërs verslaan. Maar dan hoop ik dat het bij ons niet beperkt blijft tot 3 keer toe. Maar dat de Heer onze vijanden volkomen zal overwinnen. Volkomen zal doden tot lof en eer van zijn naar waarde nooit genoeg volprezen naam. En tot zaligheid van onze zielen. Amen. Oh. gebed. O Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te bidden en te smeken. Of gij uw hand op de pijlen der verlossing wilt leggen. Uw onweerstaanbare hand. Uw krachtige hand. Opdat het woord ook in onze harten blijft hechten, vasthechten. Opdat het er nooit meer uit zal getrokken worden. En dat het doen wat u behaagt. Tot waarachtige bekering, Heere. En tot doding van onze geestelijke zielenvijanden. En tot opwekking van het nieuwe leven. Dat nieuwe leven dat dorst naar God. Naar de levende God. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 74 en daarvan vers 1 en 2. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.